Goedenavond gemeente, gasten, belangstellenden, hartelijk welkom in deze eredienst waarin onze eigen predikant dominee Trampen zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Straks na de dienst is er een preekbespreking. Jong en oud, van harte welkom. Volgende week zondag 21 september hoopt in de morgendienst onze eigen predikant dominee Trampen voor te gaan. In de avonddienst hoopt dominee A.M. van Maurik uit Emst voor te gaan. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie ten bate van het evangelisatiewerk in Hoorn. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat, enig werk dat zijn goddelijk hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Ontvlucht de begeerte van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. 2 Timotheüs 2, vers 22. Laten we samen gaan zingen, gemeente, uit Psalm 121. Daarvan vers 1 en 3. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. En ook het derde van Psalm 121. Gemeente, laten we belijdenis van het geloof doen met de woorden uit zondag 19, vraag en antwoord 52 over de wederkomst van de Heer Jezus, waarover het ook vanavond onder andere zal gaan. En laten we in antwoord daarop zingen uit Psalm 96, het negende vers. Hij komt die de aarde zal regeren. 9 van 96 na het amen op de woorden van zondag 19, vraag en antwoord 52. En daar schrijven de opstellers van het troostboek het volgende. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? En dan belijden we dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofd even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij heeft weggenomen, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich zal nemen in de hemelse blijdschap en heerlijkheid. Amen. Laten wij de Heer bidden om zijn zegen, de opening van de schriften en de verlichting van de Heilige Geest. Heere, u bent opgevaren in heerlijkheid. U zit aan de rechterhand van Vader. U bent koning, priester, profeet. En u regeert en u doet voorbeden. U bent omgeven met engelen die u toezingen. Mogen wij samen tot u komen in het gebed, nu we hier bijeen zijn. Uw hand bracht ons hier. U gunde ons hier een plekje, onder het dak, maar bovenal bij uw woord. En heren, u op het punt staan om uw woord te lezen, wilt u ons de leiding geven van uw Heilige Geest? Uw Geest is zo nodig, onmisbaar. Uw Geest is het die in alle waarheid leidt. En dat is wat ons van huis uit juist zo ontbreekt. Waarheid. Want wij moeten belijden, Heere, wij zijn de leugen toegevallen. De koning van de leugen, de duivel. Die altijd maar weer omgaat om te verleiden, te bedriegen, te blinddoeken. Heere, wilt u vanavond uw geest zenden? En dat we ogen mogen krijgen om te zien wat we misschien nog wel nooit hebben gezien. Dat we leven voor uw heilig aangezicht. Dat u God bent. En dat wij mensen zijn, geen God. Dat is wat we wel steeds proberen. Wat in ons hart is, de zonde van de hoogmoed. Als gevallen mensen, niet naar beneden, maar omhoog. Om meer te zijn dan die we zijn. Ik zal koning zijn, dat leeft in ons hart. Maar Heere, wilt u vanavond ons laten buigen aan uw voeten? Is toch de beste plek. Wat zijn we toch dwaas dat we daar nou altijd vandaan leven. Geen betere plek dan om te buigen voor u, te knielen voor u. Om het in deze tijd van de genade te mogen doen en dan uw woorden te mogen horen. Wilt u vanavond zelf dan tot ons spreken, Heere? En laat u dan de woorden diep ingaan in onze harten. En dat ze daar onze harten mogen vernieuwen. En dat we, ja, dat mogen krijgen waarover we vanmorgen ook hebben mogen horen uit uw woord. Geloof. Schep het als we het missen. Versterk het als u het hebt gewerkt. Geeft u oog op u, o Heere Jezus, gekomen toch om zondaren op te zoeken en zalig te maken. Want daar gaat het toch om in ons leven, dat we als zondaar de toevlucht mogen nemen tot u. U mogen kennen en ons vertrouwen op u mogen stellen. U bent het ook zo waard dat we onszelf als u aan u uitleveren. En dat we een heilig gebruik mogen maken van het bloed dat u hebt gestort, dan krijgt u de eer. Ja dan, niet als wij zelf onszelf proberen goed te maken, maar juist als we erkennen dat we midden in de ellende terecht zijn gekomen. Ja, onder het oordeel onszelf hebben gebracht, maar dan juist zo toch op u mogen zien en naar u mogen uitgaan, Heere Jezus. Wilt u het vanavond ook werken? En ook die andere gave die dan ook meekomt, de gave van de hoop. Het verlangen om eenmaal bij u te mogen zijn en ongestoord in heiligheid en heerlijkheid u te mogen dienen in tere gehoorzaamheid. En ook de gave van de liefde. Heere, wilt u die ook rijk in ons midden werken? Als we er vanavond ook opnieuw over hopen te horen, wilt u ons dan leiden. En zo komen we tot u. Geef een goede, ongestoorde dienst. Wilt u een muur van engelen om ons heen zetten. Wees ook met hen die thuis meeleven. Geef ook hen wat nodig is. En zo komen we tot u. Heere, hoor onze beden. Niet omdat we het waardig zijn, maar doe het uit genade. Door u betaald, Heere Jezus. U hebt de prijs op Golgotha gegeven, de allerhoogste die u kon geven, uw eigen bloed. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de schrift in het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de gemeente van Thessaloniki en daarvan hoofdstuk 1. En dan wil ik graag met u verder lezen bij hoofdstuk 4 vers 13 tot en met 5 vers 10, 11. Eerst hoofdstuk 1 van Thessalonicenzen en dan hoofdstuk 4 vanaf vers 13. Wij lezen het woord van de Heere als volgt. 1 Thessalonicenzen 1 vers 1. Paulus en Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen, welk is in God de Vader en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd over u allen, uw gedachtig zijnde in onze gebeden, zonder ophouden gedenkend het werk van uw geloof. En de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop op onze Heer Jezus Christus, voor onze God en Vader, wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God. Want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in veel verzekerdheid, zoals u weet, hoedanig wij onder u geweest zijn om uwentwil. En u bent onze navolgers geworden en van de Heere, het woord aangenomen hebbend in veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest, alzo dat u voorbeelden geworden bent voor al de gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want van u is het woord des Heren luidbaar geworden, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen is uw geloof dat u op God hebt uitgegaan, zodat wij niet nodig hebben iets daarvan te spreken. Want zij zelf verkondigen ons hoedanige ingang wij tot u hebben en hoe u tot God bekeerd bent van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten die hij uit de doden heeft verwekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. En dan gaan we verder bij hoofdstuk 4 vers 13... Maar, broeders, ik wil niet dat u onwetend bent van degenen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent, zoals de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus, wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een archangel, een aartsengel, en met de bazuin van God neerdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkaar met deze woorden. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt u niet nodig dat men u schrijven. Want u weet zelfs zeer wel dat de dag des Heren alzo zal komen als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderven overkomen als de barensnood een bevruchte vrouw. En zij zullen het geenszins ontvluchten. Maar u, broeders, u bent niet in de duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht, noch van de duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, zoals de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen 's nachts. En die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar wij die desdaags zijn, laat ons nuchter zijn. Aangedaan hebbend het borstwapen van het geloof en van de liefde. En tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging van de zaligheid. Door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem zouden leven. Daarom vermaant elkaar en sticht de een de ander, zoals u ook doet. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, laten wij, voordat wij stilstaan bij het woord van de Heer en het u verkondigen, en onszelf eerst met elkaar gaan zingen uit Psalm 130. Daarvan vers 3 en 4. Hoop op de Heer, gij vrome. 3 en 4 van Psalm 130. Gemeente, laten we bij de dag leven. Dat kunnen we wel zo als tegen elkaar zeggen, hè? Maar niet te ver vooruit kijken. Want niemand weet wat er gaat gebeuren. Het leven is onzeker, maar bij de dag leven. Je kunt deze uitdrukking ook op een andere manier gebruiken. En dat we tegen elkaar zeggen, en dat is denk ik ook goed, laten we bij de dag leven. Bij de dag van de Heere. Dan bedoelen we niet vandaag, maar dan bedoelen we de dag van de toekomst. De dag der dagen waarover de apostelen en de profeten spreken, zo ernstig en zo indringend. De dag van de wederkomst van de Heer Jezus op de wolken van de hemel. Laten we bij deze dag leven. Dat is ook waartoe de apostel Paulus de gemeente van de Thessalonicenzen in zijn brief oproept. Hij heeft het over waken en nuchter zijn. Alert. Leef, zegt hij, bij de dag. Bij deze dag. En daar dringt hij echt op aan. Hè? Wees wakker, zegt hij op een zeker moment. We hebben het samen gelezen. Aangedaan hebbend het borstwapen van het geloof en van de liefde. En de helm van de hoop der zaligheid. Nu, het zijn deze woorden waarbij we vandaag, vanavond, met de hulp van de Heere willen stilstaan. Althans als uitgangspunt opnemen voor de prediking. 1 Thessalonicenzen 5, vers 6, 7 en 8. Ik lees ze graag nog een keer aan u voor. Het woord van de levende God dat tot ons komt. 1 Thessalonicenzen 5, vers 6 tot en met 8. Zo laat ons dan niet slapen, zoals de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen 's nachts en die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar wij zijn van de dag. Wij die van de dag zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbend het borstwapen van het geloof en van de liefde en tot een helm de hoop der zaligheid. Tot zover als thema voor de prediking vanavond. Toegerust met geloof, hoop en liefde. Vanmorgen hebben we samen erop gelet wat Paulus schrijft vanuit de brief van de Korinthe aan over geloof, hoop en liefde. Wat het thema is van het gemeenteweekend. Gekozen door de commissie die dat ook heeft voorbereid. Mooi thema. Vanavond willen we letten op wat Paulus erover zegt in zijn brief aan de Thessalonicenzen. Toegerust met geloof, hoop en liefde. Gemeente, Paulus schrijft de gelovigen in Thessaloniki een brief. En hij doet dat samen met Silvanus, je mag ook zeggen Silas en Timotheus. En zij stellen zich aan de gemeente meteen voor, hè, hoofdstuk 1 vers 1. Als u meeleest, Paulus en Silas en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen. Wij noemen meestal aan het einde van een brief, als we een brief schrijven, onze namen, hè, met vriendelijke groet. En dan komen onze namen. Paulus, Silas en Timotheus doen het meteen aan het begin. Nou, dat was naar de gewoonte, hè, van de tijd waarin zij leefden. Ze schrijven een brief, de broeders zijn vermoedelijk bijeen in Korinthe, in Griekenland, in het jaar 50 na Christus. Paulus dicteert waarschijnlijk de brief. En dan is het Silas die de pen neemt en met inkt op perkament de woorden optekent. En Timotheus is er ook bij en hij zal het waarschijnlijk zijn die de brief in Thessaloniki gaat bezorgen. Mannen hebben de gemeente van Thessaloniki echt lief. En dat blijkt uit de brief. En ja, dat is ook niet zo vreemd. Als je bedenkt, het is nog niet zo lang geleden dat de mannen er terecht kwamen. En er ook met zegen het evangelie mochten verkondigen. Ze deden Thessaloniki aan. Nadat ze vanuit Azië waren overgevaren en voet aan wal zetten in Europa. En eerst Filippi bezochten. En dan, na Filippi, zetten ze hun reis voort over de Romeinse hoofdweg, aangelegd met klinkers, een brede weg, een belangrijke weg ook, richting Thessaloniki. Handelsstad in Macedonië, waar zo'n 100.000 mensen leefden. Thessaloniki, moderne stad, rijk, welvarend. En ik denk dat je wel kunt zeggen dat de mensen daar vooral leefden voor brood en spelen. Paulus kwam er en hij preekte 3 sabbatten in de synagoge in Thessaloniki. Het gebouw waar de Joodse gemeenschap op sabbat bijeenkwam. Handelingen 17 lees je erover. En daar kwamen mensen tot geloof en bekering. Evangelie deed kracht onder u, zegt Paulus daarom ook, in vers 5 van hoofdstuk 1 van zijn brief. Kwam niet alleen met woorden tot u, met kracht, met de Heilige Geest, met autoriteit, met gezag, met volle verzekerdheid. Maar Paulus, Silas en Timotheus herinneren zich ook nog maar al te goed de grote onrust die daarop volgde. Geweld zelfs. Tegen de jonge gelovigen. Ook tegen henzelf. Zodanig zelfs dat ze zich gedwongen zagen om Thessaloniki te ontvluchten. En de wijk te nemen. En ze uiteindelijk terechtkwamen in de stad van waaruit ze nu de brief schrijven, Korinthe. Mannen zijn, zeer op, zoals ik net ook al zei, op de Thessalonicenzen betrokken. Ze zien hoog tegen de gemeente op. Niet voor niets noemt Paulus haar in hoofdstuk 1 vers 1 de gemeente der Thessalonicenzen in God de Vader, in de Heer Jezus Christus. Dat is belangrijk, wil ik toch even een streepje onderzetten. De gemeente in God de Vader, in Christus Jezus. En zo ziet Paulus deze gemeente. Als een gemeenschap van mensen verbonden aan God. De Heer Jezus. Innig verbonden aan God. Zo innig dat hij zelf zegt, in God. Op het allernauwst één met de God van hemel, zee en aarde. Deze gemeente is van God. En deze gemeente is er ook voor God. Zo ziet Paulus de gemeente in Thessaloniki. Gemeente van God. Ze is door God zelf geschapen. Die grote wereldstad waarvan alles te koop is. Een gemeente door hemzelf gecreëerd. Ja, wonderlijk. Echt de hand van God gaat achter die gemeente schuil. Nieuwe schepping. Heilig. Witter dan sneeuw. En ze is er. Ja, ze was er niet. Maar nu wel. Ze is er voor God. Om voor God te leven. Om hem te aanbidden. En hem te dienen. Niet om voor zichzelf te leven. Om voor God te leven. Tere gehoorzaamheid aan hem. En daarom is het dat Paulus ook zoveel met de gemeente op heeft. Is van de Heer Jezus. Zijn eigendom. Gekocht met de dure prijs van zijn eigen bloed. Ja. Daar. In die havenstad. En dat is ook wat hij laat weten in vers 2. Ja, hij schrijft, wij danken God altijd voor u. En wij denken ook aan u. In onze gebeden. Wij leven met jullie mee. Wij hebben jullie lief. Hoge achting voor jullie. Want dat jullie er zijn als gemeente, dat is een groot wonder. Jullie zijn een schepping. Door God gemaakt. Door woord en geest. Door de kracht van de Heilige Geest. Goddelijke kracht is er voor nodig geweest. Goddelijke kracht is er ook voor nodig om u als gemeente in stand te houden. En als Paulus dan zo de gemeente voor ogen ziet, dan ziet hij enkele gaven in het bijzonder oplichten die hem zo goed doen. 3 dingen, 3 gaven in de harten van de Thessalonicenzen, 3 gaven die de Heilige Geest in de harten van alle gelovigen werkt. Geloof, hoop en liefde. Hij ziet ze als parels glinsteren in het licht van de zon. Vers 3. Wij denken zonder ophouden aan het werk van uw geloof. De arbeid van de liefde. En de verdraagzaamheid van de hoop op onze Heer Jezus Christus. Als wij u zien, Thessalonicenzen. Ja. Prachtige creatie, heilig. Door God geschapen. En dan zien wij daar die parels oplichten. Geloof. Hoop. Liefde. Zijn al die mensen in Thessaloniki gelovigen? Die hoop op de komst van de Heer Jezus en die in liefde voor elkaar en voor de Heere leven. Zou je wel denken als je de brief leest. Heel de gemeente, gemeente van God, gelovige gemeente. Op dit punt is het altijd goed om te weten wat Calvijn erover schrijft, hè? Calvijn zegt in zijn brieven, of in zijn commentaar op de brieven van Paulus, dat Paulus altijd het deel voor het geheel neemt. Het goede deel, de gelovigen, voor het geheel. Is altijd kaf onder het koor, hè? Dat is zo. Kaf onder het koor. Gelovigen die, nou wel meedoen, maar niet echt geloven. Niet met een waar zaligmakend geloof. Maar Paulus neemt het deel voor het geheel. En in dat deel ziet hij het geloof schitteren. Het werk van het geloof. De vruchten van het geloof. En ook de hoop. De hoop die de mensen hebben op de Here. De verdraagzaamheid van de hoop. Standvastigheid geeft het. En ook de liefde. Dat kenmerkt de gemeente van de Thessalonicenzen. Paulus verwonderde zich erover, want Paulus niet alleen. Hij schrijft ook, zegt hij in vers 7, ook de mensen in de omgeving. Macedonië, Achaïe. En niet alleen de mensen in Macedonië en Achaïe. In allerlei plaatsen, vers 9, hebben mensen gehoord hoe de Heere u heeft bekeerd van uw afgoden en heeft toegekeerd om de levende en waarachtige God te dienen. Zie. Dat is de gemeente van Thessaloniki. Creatie van God. Water is ook een creatie van God. De hand, de scheppende hand van de Allerhoogste gaat erachter schuil. Zo mag je de gemeente zien. Door God zelf geschapen. Verbonden aan God. Van God. Doe het ook. En zie, laten wij zo de gemeente ook zien. De gemeente is maar niet een kring. Een vereniging. Nou, kan je lid van worden? Moet je betalen? Kerkrentmeesters, nou moet je ook doen. Maar als het niet bevalt, zeg je gewoon je lidmaatschap weer op. Ga je ergens anders heen? Nee. Is niet een club. Ecclesia. Paulus noemt het Ecclesia. Gemeente van God. Niet van mensen. Van God. Eigendom van God. En mensen komen er niet om hun behoeften te laten bevredigen. Het gaat in de gemeente niet om de mens. De mens staat er niet centraal. Als ik niet aan me trekken kom, als ik niet gevoed word, dan denk dat ik weer wegga. Nee. In de gemeente gaat het om God. Om wat Hij wil. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En zijn naam moet worden geloofd. En het gaat niet om wat ik wil. Maar het gaat om wat hij wil. Laten we zo de gemeente zien. Ik las dit bij een verklader. Ik dacht, dat wil ik toch graag meegeven. Ja, hebben we nodig. Dat we zo de gemeente zien. Schepping van de Heere. En laten we zo de gemeente ook op het komend seizoen op het hart dragen. Hè? Zoals Paulus, Silas en Timotheus. Wij danken God altijd over u allen, voor u allen. Dank de Heere dat we elkaar mogen hebben. Dat we elkaar gegeven zijn. En wij bidden voor u altijd aan u denkend. Laten we dat ook doen. En laten wij de Heere vragen, o Heere, u hebt hier zo wonderlijk gewerkt. Houdt u uw gemeente toch hier ook in stand? Wilt u ze uitbreiden? Maar wilt u ze ook verdiepen? En dat hier die heerlijke gaven van geloof, hoop en liefde ook mogen schitteren. Dat alle, ik bid voor alle, hè? Dat alle tot geloof mogen komen in u, Heer Jezus. En hoop mogen hebben op uw komst. En dat we zo elkaar ook in liefde mogen dienen. Nou, dan komt Paulus in zijn brief met allerlei raadgevingen en aansporingen. Hij roept op tot heiligingen. En dat is wat hij zo graag ziet, dat de gemeente zichzelf rein bewaart. Afgezonderd van de wereld, jawel. En ook, daar gaat hij ook zo over schrijven in hoofdstuk 4 en 5. Leeft bij de dag. Ja, dat ook. Bij de dag die komt. De dag van de Heere, de dag, zegt hij in 1 Thessalonicenzen 5 vers 2. De dag van de Heere, dat is waartoe hij oproept. Laten wij leven bij de dag, die grote dag. De dag waarop de Heer Jezus terugkomt, op de wolken van de hemel. De dag, zoals hij ook wel elders noemt, de dag van Jezus Christus. En Paulus is ervan overtuigd. Die dag zal aanbreken. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Hij komt. Paulus heeft het in andere brieven ook wel over de parousia. De komst van de Heer Jezus. Als de hemel open zal gaan en hij zal verschijnen. Helder dan het licht van de zon. En zal neerdalen. De parousia. Verschijning. Openbaring. Alle oog zal hem dan zien. En alle knie zal zich voor hem gaan buigen. Parousia. Paulus heeft het er in de brief over aan de Thessalonicenzen ook heel uitdrukkelijk over. Over de komst van de Heer Jezus. Hoofdstuk 4, vers 16. De Heer zelf zal met een geroep komen. Met een stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En dan, wat gebeurt er dan? Nou, die dag die komt, dat de hemelen opengaan en dat dan Christus wederkomt. En dan gaat iets gebeuren wat nog nooit eerder, althans bijna nooit eerder is gebeurd en waarvan wij ook zelf geen getuigen zijn. Maar dan zullen we er wel getuigen van zijn. Dan zullen de doden opstaan. En dat is wat Paulus schrijft. Dan zullen zij die in Christus gestorven zijn eerst opstaan. Dat is de eerste opstanding. Alle die in Christus zijn gestorven. En die worden dan opgewekt. Uit het graf. In een nieuw lichaam. En dan, hoofdstuk 4, vers 17. Dan zullen wij die nog leven met hen worden opgenomen in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij met de Heere zijn. Dan worden wij die geloven, mag u dat? Dan worden we die geloven opgenomen in de wolken, Christus tegemoet. Gaat het hier over wat sommige theologen wel noemen de opname van de gemeente? Dat de Heer Jezus komt, maar dan alle gelovigen en die in hem gelovig en gestorven zijn, laat opstaan en dan tot zich zal nemen in de hemel. En dan zal de grote verdrukking aanbreken. Maar de gemeente is dan veilig in de hemelse heerlijkheid. En dat dan na een zekere periode de Heer Jezus terugkomt om daadwerkelijk te gaan oordelen de doden, de levenden en de doden. Daar valt heel veel over te zeggen. Maar ik denk zelf dat Paulus hier spreekt over de wederkomst van de Heer Jezus. En als hij wederkomt op de wolken van de hemel. Dat dan de graven zullen opengaan. Zij die in hem geloven, die zullen opstaan. Met hen die nog leven. zullen zich samenvoegen en de Heer Jezus tegemoet gaan in de wolken. En dan hem vergezellen met in zijn triomftocht naar de aarde. Waar de Heere zal gaan regeren over heel deze wereld. En dat is wat gaat gebeuren op de dag der dagen. Hij zal neerdalen uit de hemel. Samen met alle die in hem geloven. En Paulus zegt die dag, je kunt het maar even aanstippen. Maar hij zegt die dag zal een heerlijke dag zijn. Een blijde dag voor alle gelovigen. Want dat is een dag waarop ze hem mogen zien. Hem mogen ontmoeten. Voor altijd bij hem mogen wonen. Op de aarde die hij zal vernieuwen. Louteren in het vuur. Reinigen van het kwaad. Een dag van vreugde. Een dag van aanbidding. Voor de gelovigen deze dag een dag van onuitsprekelijke vreugde en verwondering. Maar Paulus zegt ook een dag van verschrikking voor de vijanden van de Heere en zijn gemeente. Voor hen is deze dag, zegt Paulus in hoofdstuk 1 vers 10, een dag van toorn. Toorn, jawel. Toorn die de Heere over zijn vijanden zal uitgieten. Toorn die hij in alle hevigheid zal laten ontbranden. Want God toornt over alle goddeloosheid van de mensen, hè, zegt Paulus ook in Romeinen 1 vers 18. Maar Paulus zegt ook tegen de Thessalonicenzen en tegen u in Wader die gelooft in de Heer Jezus. Leef nou bij deze dag. Bij deze dag. Wanneer breekt ze aan dan? Is er een datum? Er is een datum. God weet het, zegt Paulus. Wij niet. Wij hoeven dat ook niet te weten. Paulus die zegt in vers 1 en 2 van hoofdstuk 5. Van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt u niet nodig dat men u schrijven. Want, zegt hij ook, meteen daarna, de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Ja, zo zegt de Heer Jezus het zelf ook, hè? Matthäus 24, vers 43. Die dag komt als een dief in de nacht. En ja, een dief komt altijd onverwacht. Hij komt, daar reken je mee. Maar wanneer precies, dat gaat de dief je niet zeggen. Hij zal wel wijzer wezen. He, dan wordt hij onmiddellijk ingerekend. Onverwacht. Nu, zo zegt de Heer Jezus, zal het ook zijn met die dag. Die zal aanbreken op het moment dat je het niet verwacht. Opeens is het ogenblik daar. Je zult het zien, dan gaat de hemel open. En dan verschijn ik. En dan kom ik. En dan zal ik neerdalen tot oordeel van de vijanden. En tot voordeel van mijn vrienden. En dan zegt Paulus, nou leef nu bij deze dag. Ook al weet je niet precies wanneer die dag zal zijn. Eén ding is zeker. Hij zal aanbreken. En daarom, vers 6, laat ons niet slapen zoals de anderen. Maar laat ons waken en nuchter zijn. Bij deze dag leven. Paulus die zegt, niet slapen. Deze dag die zo heerlijk zal zijn voor alle gelovigen. Leef erbij. Maar val niet in slaap. Anderen vallen wel in slaap. Zij waken niet. Hij zegt, zij zijn niet nuchter. Zij zijn dronken en beneveld. Hij noemt ze kinderen van de nacht, van de duisternis. He, maar dan roept hij er echt toe op. Hij zegt, leef nou niet zo zoals de kinderen van de nacht, als de kinderen van de duisternis, die slapen en die beneveld zijn en dronken. De dag van de Heere komt. En doe niet als de kinderen van de nacht. He, Paulus zegt het nadrukkelijk. Ja, kinderen van de nacht, die leven in duisternis, En die leven ook, die hebben er geen erg in dat die dag nabij komt. En dat die dag gaat aanbreken. En dat de Heer Jezus zal terugkomen op de wolken van de hemel. Die leven in de duisternis, dat wil zeggen, die zijn onkundig. Onwetend. Die leven niet bij het woord. Niet met een levend geloof. Niet met een levende hoop. Ook niet in ware liefde. Nee, zegt Paulus, als je een kind van de duisternis bent, dan heb je er helemaal geen erg in. Dan ga je op in de dingen van de tijd. Dan leef je vervreemd van het woord. En dan ben je er helemaal niet mee bezig. Je denkt er helemaal niet over na. Je leeft in de duisternis, onkundig, onwetend. En dat de Heer Jezus op het punt staat om terug te komen. Nee, nou als je er soms aan denkt, dan stop je het weg. Dan denk je, nou maar niet even aan denken. Je bent vooral bezig met de dingen van de tijd. Met al dat wat in de wereld te koop is. Daar laat je je, als je een kind van de duisternis bent, laat je je vooral daardoor benevelen. Sport en spel. Vermaak en vertier. Mensen in Thessaloniki. Cultuur, religie, eten, drinken. Ja, zegt Paulus, maar zo leven kinderen van de nacht. Maar als je zo leeft, nou, je bent allemaal maar bezig. Heel aardsgericht, materialistisch. Leven voor het nu. Hey, je bent een nu mens. Maar Paulus zegt, als je zo leeft, let wel, die dag zal wel komen. En als de dag dan aanbreekt, dan zal een haastig verderf je treffen, hè, zegt hij in hoofdstuk 5 vers 3. Dan zal het je overrompelen. Dan heb je er heel geen erg in en opeens, oh, dan gaat de hemel open. Je zult schrikken, met de handen naar het haar grijpen en zegt, oh. Jezus komt, ik heb wel van hem gehoord. En ik weet dat hij koning is. Ik heb het niet geloofd. Ik ben opgegaan in de dingen van nu. Maar, nou zo. En zo zal het gaan, zegt Paulus. En de mensen zullen bezig zijn met het leven hier op aarde. En ze zullen ook bezig zijn met vrede en veiligheid, tuurlijk. Ze zullen aan werken. Paulus zegt, dat doen de Romeinen ook. En die zijn er volop mee bezig. Die zijn volop bezig. Dat was bij de Romeinen echt een slogan. Pax et securitas. Vrede en veiligheid. Daar gingen de Romeinen prat op. Daar deden ze alles voor. En daar investeerden ze in. In veiligheid en in vrede. Jawel, want als er pax et securitas is, dan kunnen we tenminste leven. Dan kunnen we vrolijk zijn. Pluk de dag. Vier het leven. Volg je hart. Haal eruit wat erin zit. Zo leefden ze toen. Paulus zegt, kinderen van de nacht. Als je zo leeft, een haastig verderf zal je treffen. Dan zul je eenmaal wakker schrikken uit de roes van het materialisme. En tot je verbijstering zien, Jezus komt. Maar dan zul je zeggen, oh, te laat, te laat. Want dan komt de Heer Jezus niet als een lam om te redden. Maar als een leeuw om te oordelen. Nu zegt Paulus, geliefde gemeente van Thessaloniki, u die een creatie van God bent, waar die drie gaven zo heerlijk in oplichten, geloof, hoop en liefde, waak, wees nuchter, val niet in slaap. Laat ons niet slapen als de anderen. Ga niet op in de dingen van de tijd. Dat zegt hij vanavond ook tegen ons. Dat zegt de Heere tegen ons. Laat je niet inpakken door de wereld. Door het vermaak van de wereld. Door de mindset van de wereld. De manier van denken van de wereld. En dan zegt Paulus tegen de Thessalonicenzen, u bent toch kinderen van de dag. van het licht. U kent de Heere toch? Hij heeft zich toch door het evangelie aan je bekend gemaakt. Je hebt toch gebroken met de afgoden om hem te dienen. Thessalonicenzen, wees wakker. Leef bij de dag. U in wader. U bent toch een kind van de dag. U laat u toch niet inpakken. Of bent u geen kind van de dag? Bent u in de duisternis? Bent u van de nacht? Laat u zich benevelen. Is de Heer Jezus voor u nog de grote onbekende? Leef je nog zonder waar geloof? En zonder ook die ware hoop, waardoor je hem uit de hemelen verwacht? Zonder liefde. Dan zie je misschien wel tegen deze dag op. Dan zeg je misschien dan maar niet aan denken. Eerst nog genieten. Wat van de wereld. En misschien zeg je wel, nou misschien kan het ook wel samen. Een keertje naar de kroeg, dat moet toch kunnen. Naar een stadion. Sport kijken. Kan het ook niet samen? Ach nee, kan niet samen. Nacht en dag kan niet samen. En daarom, jonge vrienden, ouderen. Als je de Heere niet kent, breek met de wereld. Met de wereld kom je bedrogen uit. En dan heb je al een tijdje vreugde. Maar geen echte blijvende vreugde. Met Christus kom je niet bedrogen uit. Als je van hem bent, dan ben je veilig en daarom bekeer je. Als die oproep u geldt, bekeer je van de afgoden. Ga niet de wereld in, maar dien de Heere. Geloof in hem, verheug je in hem, verbrand de afgoden, doe ze weg. En besteed je tijd in dienst van hem. Laat ons waken en nuchter zijn. Zegt Paulus. En Paulus zet er een streep onder in wat hij zegt in vers 6. Dat onderstreept hij in vers 8. Hij zegt, laat ons nuchter zijn. En dan, ja, waakzaam. En dan komt het. Hè, waakzaam, dat zit daarin. Hè, met het borstwapen van het geloof en de liefde. En tot een helm, de hoop der zaligheid. Het is een tekst. Om echt in je hart te dragen. Paulus zegt, leef nou niet. Leef bij de dag. Maar hij zegt niet, probeer uit te vogelen wanneer die dag er zal zijn. En wees niet als een kind van de nacht, maar van de dag. Leef bij deze dag. En zegt Paulus, dan zal ik je zeggen hoe je er naartoe kunt leven. Moet leven, namelijk wees nuchter. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde. Getooid met de helm van de hoop op de zaligheid. Zo. Leef zo naar deze dag toe. Met het borstharnas van geloof en liefde. En met de helm van de hoop op de zaligheid. Paulus gebruikt hier het beeld van de wapenrusting. En zoals hij dat vaak doet in Efeze 6, ook in Romeinen 13... En dan wijst hij op het voorbeeld van een Romeinse soldaat met de wapenrusting. En hier voornamelijk op de helm en ook het borstharnas. En zo'n borstharnas, dat bestond eigenlijk uit twee lagen. En de buitenste laag van stalen ringen aan elkaar gevlochten. Maar niet direct op de huid, hè. Dan zou het zeer doen. En vandaar ook dat er een leren onderlaag aan dat borstharnas verbonden was. En zo was je beschermd als je dat dan droeg tegen pijlen en tegen kogels. En Paulus wil eigenlijk zeggen in dit vers, zoals nou een Romeinse soldaat waakzaam was, bekleed met harnas, getooid met een helm. Hij zegt, gemeente van Thessaloniki, gemeente van Waarder, wees ook zo waakzaam in geloof, in liefde en hoop. Ja, zegt Paulus, zonder hoop kan het niet. Als je toeleeft naar deze grote dag, de dag van de wederkomst van de Heer Jezus, en je wakker wil blijven en niet in slaap wilt vallen, geloof is nodig. Geloof dat de Heilige Geest werkt. Alleen als je met een levend geloof gelooft, dan blijf je staande. Als je geen levend geloof hebt niet, dan ga je gewis onderuit. Dan val je in slaap. En dan zal een haastig verderf je overkomen. Geloof is nodig. Want geloof beschermt je tegen de aanvechtingen, tegen twijfels, tegen verzoekingen. Aanvallen van de geest van de duisternis die als pijlen op je afkomen. Het geloof beschermt. Het geloof in de Heer. In zijn woord. In zijn evangelie. In zijn belofte. In zijn voorschriften. In zijn geboden. Het geloof beschermt. Hij zegt, doe het aan als een harnas. Wees wakker, waakzaam. Gekleed in dat harnas. Het beschermt. Waartegen? Tegen de leugen. Ja, de leugen. De leugen die het altijd op de waarheid van het geloof gemunt heeft. Die de waarheid omzeep wil helpen. Teniet wil doen. De waarheid van het woord. De waarheid van de goede wet van de Heer. En de waarheid ook van het evangelie. Bekleed je met het geloof in de waarheid. Want dat is wat in het geding is. In Thessaloniki, toen. In Wader, nu. In het Westen, nu. De waarheid, het geloof, het christelijk geloof. De waarheid van het woord, van het onfeilbaar woord van God, waarin de Heer zichzelf openbaart en bekend maakt. Heb de waarheid lief. Bekleed je met de waarheid. Laat de waarheid je hart innemen. Doe het aan als een harnas. De waarheid over God. De waarheid over de mens. De waarheid over dat wat goed is. De waarheid over dat wat kwaad is. De waarheid over wat God wel wil en de waarheid over wat God niet wil. Het gaat om de waarheid, om Gods waarheid. Gods waarheid die goed is en die heilig is. Want God is goed en God is heilig. En daarom laten we al dat wat het woord zegt in geloof aanvaarden en erbij leven. Laten wij ons niet door de leugen van de tijdgeest laten infiltreren. Dat is wat gaande is. Is een strijd gaande. Zie het goed, gemeente. Een strijd op leven en dood. Een strijd om waarheid en leugen. Om dat wat goed is en om dat wat kwaad is. Er zijn krachten in onze samenleving losgebarsten die erop uit zijn om de waarheid van het Bijbelse geloof te vernietigen. Die erop uit zijn om de belijders van de waarheid. Nou, in elk geval het zwijgen op te leggen. Vandaag is dat gaande. Volg je toch wel in de media. Als je opkomt voor de waarheid. Dan kan het zomaar zijn dat je wordt bespot. Gesmaad. Gecanceld. Dat je wordt uitgemaakt voor fascist. Neonazi. Ja. Racist. Krijg je te maken met dreigementen. Dat kan. Zeker. je staat voor het woord. In eenvoud uitdraagt wat de Heer van ons vraagt. Komt er tegenstand. Bekleed je daarom met de waarheid van het woord. Is dat ook niet wat we afgelopen week hebben gezien? Dat ontstellende bericht van de dood van Charlie Kirk in Amerika. Een jongeman van 31 jaar. Een christen die het opnam voor de waarheid van het woord. Voor huwelijk en gezin. Voor het ongeboren leven in de moederschoot. Voor Israël, het Joodse volk. Tijdens een samenkomst op de universiteit werd hij op brute wijze vermoord. Schot in de nek. Hoe lafhartig. Is een strijd der geesten gaande. De geest van de duisternis tegen de geest van het licht. En die strijd der geesten gaat zich meer en meer toespitsen. Ik sprak van de week een jonge man. En die kwam naar me toe en die was onthutst door de dood van Kirk. Ik kende die man niet zo, maar hij volgde zijn podcast. En hij zei tegen me: hoe moet ik hierover denken? Want wat die Kirk zegt over huwelijk en gezin en over abortus, ik denk ook zo. Mag ik dat nog uitdragen? Hoe veilig ben ik nog? Zie. Dat is een zorg, hè? Dat is een zorg die. De polarisatie is zo intens en dat wordt al groter. Er wordt niet meer een strijd gevoerd, een debat met woorden. Als mensen het oneens met je zijn, geweld, dreigementen. Ja, moet je volgen. Krijgen onze jonge mensen mee te maken, meer dan wij als ouderen. Verdrukking, hè? Verdrukking. Maar leg het harnas van het geloof niet af. Leef bij de waarheid. Ik heb thuis een boek van een denker die onze tijd probeert te analyseren. En dat boek heeft als titel Live Not by Lies. Leef niet met leugens. Nee, laat je niet beïnvloeden door de leugen, door de tijdgeest, de geest van het marxisme. De geest van woke. Hem met een atheïstisch godsbeeld. Atheïsme. Positief mensbeeld. Hè? Die zegt van ja, laat mensen bevrijd worden van de onderdrukkende krachten van de witte mens. Van de kolonialist. Dat is een gevaarlijke beweging. Ach, kom op voor de waarheid. Doe maar een stap naar voren. Beleid het. Het geloof in het woord van de Heer. En één ding is zeker. Als de waarheid je lief is. Christus zal je beschermen. Hij staat voor je in. Hij wil je ook moed geven om het voor de waarheid op te nemen. Laten wij niet zwijgen. Laten wij moedig zijn. Opnemen voor de waarheid. Voor de wil, de goede wil van de Heer. En ook uitdragen. Er is maar één grond van het behoud. Eén weg tot leven. Tot de zaligheid. De Heer Jezus Christus. Doet aan. Het harnas. Borstharnas van het geloof. En ook de liefde. Bekleed je ook met liefde. Onderweg naar de dag der dagen waarop de Heer Jezus Christus zal terugkomen op de wolken van de hemel. Doet aan de liefde. Hè, dat je God lief hebt. Hem eert en leeft naar zijn geboden. Als je God lief hebt, dan heb je ook lief dat wat van God is. Hè? En dan komt er ook in je hart, dat gaat als vanzelf, een afkeer van dat wat God niet lief heeft. Heb liefde tot God. Geen liefde tot dat wat van de wereld is. Zeg nee tegen seksualiteit voor het huwelijk. En buiten het huwelijk. Nee tegen porno. Nee tegen sexting. Nee tegen abortus. Nee tegen Netflix. Nee tegen speelfilms. Nee tegen popmuziek. Nee tegen schaarse kleding. Behaag de Heere. Doe het harnas van de liefde aan. En zeg, ach Heere, ik wil voor u leven. Voor u alleen. Neem mijn leven toch, Heere. En laat het toegewijd zijn aan uw eer. Doe het harnas van de liefde aan. En dan ga je het opnemen voor dat wat van de Heere is. Ach, krijg je ook liefde voor de mensen om je heen. Dat ook. Voor God, voor zijn dienst. Ook voor de mensen om je heen. Ook op hen die de leugen voorstaan. En die de waarheid van het woord onderuit willen halen. Krijg je ze toch liefd. Mag je wel vertoornd zijn. Op dat wat gebeurt. Als zo'n man in Amerika lafhartig wordt neergeschoten. Dan kan je onthutst zijn. Toorn, dat is ook rechtvaardig. Maar dan zegt de Heer wel, geef de toorn plaats. Wreek u zelf niet, kom op voor de waarheid. Maar, en dat is wat ik wel eens denk als ik denk aan de rechterkant in het politieke spectrum. Niet hard, niet grof, niet ruw, maar liefdevol. Met respect, hè? En met mededogen, dat is wat de Heer wil. En dat wil hij ook geven, hè? Dat je hart, te midden van alle twist en tweedag polarisatie, dat je hart ook zacht blijft. En zoals de Heer zelf een zacht hart heeft. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Hoe kom je aan de liefde? Wel door jezelf te kennen en te zien wie je zelf bent. In het licht van de heilige wet van de Heer. Ach. Als de wet van de Heere gaat oplichten en ik mezelf daarin zie, dan denk ik, wie ben ik toch? Tjoe. Geneigd tot alle kwaad. Maar dan ook te zien op hem, de Heer Jezus Christus, die nou tot zulke mensen komt en die zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Dan krijg je geloof in de Heer Jezus, zijn waarheid lief, maar dan krijg je ook liefde. Tot dat wat van Christus is, waarvoor hij staat. Maar ook voor de mensen die hij op je pad brengt. Liefde zelfs voor vijanden. Draag het harnas van geloof en liefde. Vergeet je helm niet. De helm van de hoop op de zaligheid. Een helm beschermt je ook, hè? Als je als soldaat op wacht staat, heb je een helm op. Ja, je kunt zomaar worden beschoten. Moet je beschermen. Als je toeleeft naar de dag der dagen. De komst van de Heer Jezus. Ach ja, dan doe je allerlei pijnlijke ervaringen op. Dat is zo. Dat deden de mensen in Thessaloniki. Zij kampten met verdrukking, spot en smaad. Van nou, dat zijn toch geen opvattingen die jij huldig. Dat is gevaarlijk. Dat moet aan de kant. Dat moet weg. Hè? Nou, daar krijg je ook mee te maken. Geloof je dat nog? En ben jij tegen een relatie van mensen van het gelijke geslacht? Maar dat is toch haatdragend als je zo bent? Nou, daar krijg je mee te maken. Kan je moedeloos van worden als je dat ziet? Ja. Kan zeer doen. Dat je soms ook geen raad weet. Hoe moet je er toch mee omgaan met al dat wat je hoort? Hè? Ontmoedigd. Dan zegt Paulus, heb hoop, bescherm je, de helm van de hoop. Zie op de Heer Jezus, die zit aan de rechterhand van de Vader en geloof dat hij komt. Jawel, er zal eenmaal een einde komen aan alle verdrukking, aan alle moeite, aan alle strijd. De strijd tussen licht en duisternis, waarheid en leugen. Er komt een einde aan, de Heer Jezus komt, die dag zal aanbreken. Hij komt, vast en zeker. En als hij komt, dan maakt hij alles goed. De beste wijn wordt voor het laatst bewaard. En Paulus zegt ook in vers 9 van hoofdstuk 5. U die gelooft, u bent niet gesteld tot toorn. Maar u bent gesteld tot zaligheid. En daarom heb hoop. Dat verlicht de pijn. En dat verzacht de pijn. En die hoop die geeft ook kracht om staande te blijven. En die hoop die geeft ook moed om op de universiteit of op het werk, in het bedrijf, uit te komen voor het woord van de Heer. Ja, en dat heb je nodig. Jonge mensen, jullie ook. Van de week sprak ik nog iemand. Die was weer begonnen met de studie, universiteit. Ach. Ik heb daar wel mee te doen, weet je dat? Ze zegt, allemaal regenboogvlaggen. En de hoogleraar die vraagt, hoe wil je aangesproken worden? Als man of als vrouw? Of onzijdig? Hen? Ja. Dan sta je daar, als jonge student. Moet het dan? Ach. Mijn jonge vrienden, kruip het woord in. De waarheid van het woord. Wij gaan zware tijden tegemoet, dat geloof ik. Nou, je bent geen profeet, dat is ook zo. Maar het staat in het woord. Wees bedacht op verdrukking. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen u ook haten. Maar heb goede moed. Wees niet bang. Zie op de Heer Jezus. Geloof in hem. Vertrouw je toe aan hem. Hij zal je beschermen, werkelijk. Tooi je met de helm der hoop. Daar kan je zingen. Jawel, ook als je het moeilijk hebt. Op het bedrijf of op de universiteit. Die hoop doet al ons leed verzachten. Kom, reisgenoot, het hoofd omhoog. Nu, breng het je te binnen. Elke dag. Als je opstaat, dan ga je eigen aankleden. Hè? Sta je op, was je je gezicht, kam door het haar, kleren aan. Maar denk dan aan dat wat Paulus zegt. Doet aan het harnas van het geloof. Overweeg het, 's morgens, elke dag. Deze dag, zal deze dag de dag zijn waarop de Heer Jezus terugkomt. Ach, dan heb ik geloof nodig, de waarheid. Heere, geef mij die waarheid. Ik heb hoop nodig. Heere, mag ik op u zien en u verwachten. Ook liefde heb ik nodig. Voor u en voor de mensen die u op mijn pad brengt. Nu. Vraag het de Heere. Hij wil het geven. Mild en overvloedig. Laten wij nuchter zijn. Bekleed met de borstharnas van het geloof en de liefde. En met de hoop der zaligheid. Als helm. Amen. Laten wij samen zingen op Psalm 73, vers 12 en 13. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? 13 en 14 van Psalm 73. eindigen nu met dankgebed. Heren, mogen wij samen tot u komen, uw naam erkennen, voor het goede dat u geeft, dat we als gemeente er zijn, door uzelf geschapen eeuwen geleden, en u houdt haar in stand tot op de dag van nu. Laat haar zijn die ze in haar wezen is. Een pilaar van vastheid, van waarheid. En dat is niet in ons, maar in u. Waarheid, daar gaat het om. Om de waarheid van uw woord. Laat ons leven in die waarheid en laat die waarheid leven in ons. Heere, wilt u ons het geloof geven en het geloof versterken. In u, Heere Jezus. En dat we op u mogen zien en mogen weten, hij voor mij de weg naar het kruis. O Heere, dan zijn we verbonden aan u, zo nauw en zo innig. Dan krijgen we u ook lief en dan komt er ook hoop. Heere, we bidden van u, geef dat niemand van ons een kind van de duisternis zal zijn. En dat we het zoeken in het hier en nu. Of dat we het proberen te vermengen. Iets van de wereld, iets van het woord. U trekt scherpe scheidslijnen. Het licht verdraagt de duisternis niet en de duisternis het licht niet. Mogen we daarom alle kinderen van de dag zijn. En ons niet laten benevelen. Ach, door dat wat van de wereld is. Door de leugen van de wereld. Heere, we bidden u. Wilt u onszelf tooien. Met het geloof, met de waarheid van het woord. Geef ons ook hartelijke liefde tot u, Heere Jezus. En daarom hebben we ook keer op keer nodig dat we horen van uw liefde voor zondaren. Het oog op u, dat verbreekt ons hart, maar dat geeft ook een verlangen om voor u te leven. Tooi ons ook met de helm van de hoop. Want u komt terug, dat is zeker. En als u terugkomt, dan zal het toch zo'n blijde dag zijn. Dan komt er een einde aan alle strijd. Een einde aan de zonde. Dan zegt u zelf, ik maak alle dingen nieuw. Wat een heerlijke dag zal dat zijn. Heere, bereid ons erop voor. Laat u er ons bij leven. En zo dragen we elkaar aan u op. Ga met ons mee, de toekomst in. Wat ze ook zal brengen. Dat we mogen weten, mij geleidt de hand van de Heere. Ach Heere, als we hier nu zitten, nog als een kind van de nacht, beneveld, met een hart dat uitgaat naar dat wat vergaat. Trek ons en bekeer ons. Heilige Geest, leg beslag op ons hart. Overtuig van onze zonde en breng aan de gezegende voeten van het dierbaar Godslam. Christus Jezus, dat is toch uw werk, Heilige Geest. En daar is het u toch om te doen. Dat het werk van Christus heerlijk wordt in de harten van zondaren, van jongens en meiden, van ouderen. Heren, we dragen elkaar aan u op. Wees zo met ons. Hoor ons in de vergeving van al onze zonden, ook in het spreken, ook in het luisteren. Tot eer van uw grote naam, om Jezus wil. Amen. De slotzang, psalm 98, en daarvan het vierde vers, hij komt, hij komt. Gemeente, laten we dat staande doen, het vierde van 98. gemeente, misschien mag ik dat nog herhalen. U bent straks van harte welkom in het verenigingsgebouw om na te spreken over de preek. Als u vragen hebt, om die te stellen. Als u iets heeft wat u graag wilt delen, om dat ook te doen. Hartelijk welkom in het verenigingsgebouw. Gaat nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u vrede. Amen.